Geliefden in de Heer Jezus Christus. De stof voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Jesaja 52 in samenhang met Johannes 19. Ik lees u nog eens voor dat gedeelte uit Jesaja 52, de versen 19 of de versen 13 tot en met 15. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En het laatste gedeelte van Johannes 19, vers 5 luidt: zie de mens. Schrijven wij hierboven: het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Jesaja, de evangelist van het Oude Testament, zo wordt hij wel genoemd, heeft zo aangrijpend gesproken over de knecht van de Heere. Het woordje knecht is ons wel bekend. Eenmaal waren wij knechten van de Heere. Niet in die slaafse, vrezende zin, maar in de zin van gunstelingen, vertrouwelingen van de Heer, die voor zijn aangezicht mochten wandelen en bezig mochten zijn met het aardrijk in het paradijs, de Heere prijzende in al zijn werken. Wij hebben dat knechtschap verloren. Radicaal verloren. Wij hebben de Heer de dienst opgezegd. En gekozen voor de slavernij van de Satan, van de zonde, van de dood. En toen was alles verloren, als de Heere niet zelf zijn belofte en zijn ontferming had geopenbaard aan Adam en Eva. Je komt nog heel wat knechten tegen in de Bijbel. Koningen, profeten, priesters. De wijze man zegt niet voor niets: des konings welbehagen is over een verstandige knecht. Want ook in het leven hier op aarde bleek het van een grote waarde te zijn wanneer door Gods genade een verstandige knecht gevonden werd. Je denkt onwillekeurig aan Eliezer, de vertrouweling, de huisbezorger van Abraham, de man die een vrouw ging zoeken voor Isaac en die knielde voor het aangezicht van de God van Abraham en zei: Heere, God van Abraham, laat mij ze toch ontmoeten. We denken ook aan Mozes, die knecht des Heeren. Een zachtmoedig man, meer dan iemand. We denken aan David en aan zoveel anderen. Je zou ook kunnen denken aan de knecht van Elisa. De man die het eigenlijk niet kon hebben dat zijn meester Elisa overal voor bedankte. Tegenover Naaman de Syriër. Die wou grote geschenken geven. Hij had zakken vol zilver en mooie klederen bij hem. Maar Elisa wilde in dat geval niets hebben. Want hij dacht, deze man moet weten, genade is genade. Dat is niet te betalen. Het is ook niet te koop. Het is alleen maar te krijgen uit genade. Door het geloof. Maar die Gehazi, die knecht, die kon dat niet verdragen en die ging er achteraan en die loog en die zei: Meneer, stop eens. Elisa de profeet heeft een paar jongelingen ontvangen uit de profetenschool en er is niets in zijn hand. Hebt u toch niet wat? En toen werden er een paar grote zakken met zilver en wisselklederen opgeladen en in een huisje gebracht. En toen zei Elisa tegen zijn knecht: Vanwaar, Gehazi, was het de tijd om wat te nemen? De melaatschheid van Naaman zal jou aankleven en je zaad. Ja, dat was al minder aangenaam. En wat denk je van een man als Doeg, de Edomiet, een van de knechten Sauls, de man die het kwade bewerkte, verraad pleegde. En op zijn verraad werden 80 mannen gedood van het priesterhuis van Eli. Als je nou de beste en de slechtste knecht allemaal op een rij zet, dan zie je door Gods genade wel verschil. Door Gods genade. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen. Allemaal hetzelfde. Dat is, het zijn allen zondaren. De beste knecht en de slechtste knecht. Niemand kon zijn broeder verlossen. Zijn volk verlossen, zichzelf verlossen. Israël wordt ook wel een knecht genoemd, maar het was geen beste knecht. En bij de profeten vind je die bittere klacht over die knecht, die ontrouwe knecht. Die de wil van de Heere niet wilde doen, maar die zijn eigen zin deed. En de goede gave van de meester vergooide. Die meester moest wel toornen op zulke slechte knechten. Die meester, God, was ontroerd. Hij ontzette zich, omdat er niemand was. Niemand die het werk deed. Niemand die de mensen mee kon nemen in zijn hart en in zijn armen en kon zeggen: Vader, tegen de Heere, hier ben ik. Hier zijn de kinderen en de kindskinderen. Hier is de gemeente, hier is uw volk. Niemand. En daarom sprak die Heere zulke woorden van toorn over die knecht. En de Heere klaagde zo bitterlijk over die knecht, omdat ze niet hebben gedaan wat hij wilde. Wist de Heere dat niet? Dat zij en mij zulke bedroevende knechten zijn. Dat we in plaats van hem te vragen: wat wilt u dat ik doen zal? Doen wat hij niet wil dat wij doen zullen. Is er dan onder al die knechten die de dood hebben verdiend, niemand? Wist de Heere dat dan niet? De Heere wist dat wel. De Heere weet alle dingen. Hij heeft, zegt hij, wel gekeken, maar er was niemand. Als er dan niemand is, en blinden de blinden leiden, en vijanden de vijanden leiden, dan moeten wij toch allemaal in de gracht vallen. Allemaal in Babel terechtkomen, in ballingschap. Ver van God en van zijn dienst en zijn goede gaven verwijderd. Zo is het ook. En toch boodschapt de Heere ook de profeet Jesaja, mag de mond des Heeren zijn. Hij boodschapt heel onbegrijpelijk. Te wonderlijk om het te kunnen begrijpen. Hij boodschapt telkens weer vrede. Telkens weer uitkomst. Telkens weer dat God Israël, Jacob, zijn knecht niet loslaat. En u wordt in Jesaja tegelijk, onder andere in het ons voorgelezen schriftgedeelte, een stukje van de sluier opgelicht. De Heilige Geest zegt: ziet. Vader zegt: ziet. De Vader, ja. De Vader ziet het wel. Maar er spreekt in deze woorden iets van de blijdschap van de Vader. De voldoening die er in zijn hart, in zijn wezen is. Er spreekt iets in bij van de Vader, van de diepste blijdschap die zich uit. En waarbij hij ontrouwe knechten, een ontrouw volk, een verloren volk, bekend wil maken met het wonder Daarom zegt hij, ziet mijn knecht. Wie is dat? Ben ik dat? Ik ben een ontrouwe knecht. Is Mozes dat? Nee, ook niet. David ook niet. Wie dan wel? De Heer heeft voor een knecht gezorgd. De Vader. Eer de wereld er was. Eer er ontrouwe knechten op aarde rondliepen. Toen was er al een knecht. Hij had zijn keus bepaald, de Vader. Zie, mijn knecht die ik uitverkoren heb. Hij heeft hem bij zijn naam geroepen. Mijn zoon. Ik heb u uitverkoren om mijn knecht te zijn. Mijn knecht, dat duidt de allerintiemste verhouding aan. Dat lijkt mij zelfs heen te wijzen naar wat de oude kerk beleed. God uit God en licht uit licht. Van hetzelfde wezen als de Vader, de Zoon, de tweede persoon van het goddelijk wezen. Daarom mijn knecht, niet in dienst van ontrouwknechten, maar wel in de dienst van de Vader voor ontrouwknechten. Hij is de knecht van de Vader. En nu stelt de Vader dat in de tijd ons voor. Het is zijn openbaring. De Vader is verblijd met die zoon die gewillig het op zich heeft genomen om knecht te zijn. En spreekt de Vader het uit in het woord, alsof hij, ja, niet alsof, maar omdat hij in zijn trekkende liefde zondaren wil brengen en brengt bij de knecht. Daarom zegt hij dat. Niemand komt tot mij, zegt Jezus, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En daarom zegt Vader dat. Om de ogen van de gestorvenen te laten oplichten. Om de kinderen van de dood die gevangen zijn, boven welks hoofd eigenlijk het deksel op de put dicht gedaan moest worden. Opdat ze bij dit wonderbaarlijk geluid, die stem, die trekkende liefde, leven zouden. En midden in de dood en uit de dood hun ogen zouden oprichten. Als het ware vragende, wat is er? Wat is er? Wij zijn toch allen verloren en ver van de heerlijkheid Gods.
Wie roept daar zo? Wie trekt daar zo met de koorden van eeuwige liefde zo sterk dat dode ogen zien en dat mensen ten eenenmaal onbekwaam, ongeschikt opkijken, ziet mijn knecht. Is er dan een knecht? Wie is er? Het is wonderlijk in onze ogen. Wij zien het maar, doorgronden het niet. Het is zo wonderlijk dat de sprake van de Vader zo sterk is, dat er geluisterd wordt. Zo sterk. Ziet mijn knecht, wij mogen en moeten van alles afzien. Want de Vader heeft wel rondgekeken, maar er was niemand die God zocht. Alle zijn ze afgeweken, onnut, stinkende, onverstandig geworden. Vader zit zonder knecht, nee, ziet mijn knecht. Daar zet de Vader naast die eerste Adam. Die eerste Adam, die zichzelf en al zijn nakomelingen, kinderen en kindskinderen, in de dood storten. Die over het ganse menselijke geslacht de vloek heeft gehaald. Door zijn ongeloof en ongehoorzaamheid. Daar zit de Vader naast deze man. Die gewaar werd dat hij naakt was. Daar zet de Heere zijn knecht naast. Dat is de goede knecht, de ware knecht, God en mens, de zoon des mensen en de zoon van God. Ziet, zegt de Heer Vader, mijn knecht, die zal verstandig handelen. Dat woordje verstandig wordt ook wel weer gegeven met mijn knecht zal voorspoedig zijn. Omdat hij het inzicht heeft in de dingen die van God zijn. Omdat hij het woord van God en de wet van God kan lezen en doen. Hij heeft het inzicht. Wat ik van de Vader gezien en gehoord heb, dat spreek ik. Een knecht die geheel onderworpen is aan zijn Heer. Elke beweging, elk woord is van de Vader gezien. Verstandig handelen. Hij zal verstandig handelen. Zijn hele optreden, zijn doen, zijn laten, zijn zwijgen, zijn spreken, alles. Van de kribbe tot het kruis en van eeuwigheid tot eeuwigheid is vol van inzicht. En dat inzicht brengt mee al wat hij doet al kan ik het niet zien. Al wat hij doet, zal wel gelukken. Wat Adam deed, is niet gelukt. Nee, hij wilde als God zijn, maar hij werd een verloren, ellendig mens. Maar wat deze knecht zal doen, dat zal goed zijn. Want hij is de opperste wijsheid. Eer de stofjes van de aarde bijeen werden gevoegd, eer de afgronden geboren waren, was hij voor het aangezicht van de Vader, spelende. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Hij zal verhoogd. Ja, dat woord dat lees je ook in Johannes. De Zoon des mensen zal verhoogd worden, zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Alzo zal de Zoon des mensen verhoogd worden. En hij zeide dit met het oog op de dood die hij zou sterven aan het kruis. Verhoogd. Maar het is toch niet verhoogd. Dat is toch alleen maar verhoogd tussen hemel en aarde aan een vervloekt hout. En toch is dat verhogen. Wie heeft dat kunnen zien? Wie heeft die prediking kunnen geloven? Straks in 53 gaat de kerk belijden. Wij dwaalden allemaal schapen. Die verhoging hadden wij niet bedoeld. Die verhoging, die ondergang is aan het vervloekte hout. Die verhoging die blijk geeft van geen plaats, eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij neer. En toch is dat ook verhoging. Toch is dat de wil van de Vader. Dat hij in de plaats van die eerste mens, Adam, die tweede mens, zou doen hangen aan het hout. Als een vloek, zonder in een vloek te veranderen. Daar zal het niet bij blijven. Het is het einde niet. Want datzelfde kruis en datzelfde graf staan in het teken van eeuwige overwinning, glorie, opstanding. Hemelvaart, zittende aan de rechterhand Gods, des almachtige Vaders, vol van heerlijkheid en majesteit. Hij zal zeer hoog worden, welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, hier er is, o Heere, met u gelijk geschatten. Johannes zag iets van zijn hoogheid en hij viel als dood aan zijn voeten. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? Want juist de verhoging aan het kruis luidt alreeds een eeuwige verhoging in aan de rechterhand van de Vader. Ik noem slechts enkele dingen. Gelijk als velen zich over u ontzetten. De Vader spreekt verder. Je zou zeggen, het lijkt wel een aanspraak, een samenspraak met de Zoon. Maar zo'n samenspraak in de vergadering. Onder de mensen. In de kerk. Onder de doden. De zondaar. Dat ze het zullen horen. Zoals velen zich over u ontzet hebben. Wat? Ontzet? Ja. Ze werden tot in hun hart beroerd over de knecht des Heeren. Ze raakten van hun stuk. Niet allemaal, maar veel. Waarom hebben ze zich dan zo ontzet? Waarom zijn ze zo geschrokken? Omdat zijn gelaat zo verdorven was, meer dan van iemand. Staat weg van een man, een eigenaardige uitdrukking, maar dat betekent, hij leek niet meer op een man. Daar was het ver vandaan. Verdorven. Wat is er dan te zien? Smart, nood, spanning, lijden, verdriet. Wat nog meer? Ziet de mens. De soldaten hebben met hem gespeeld. Ze hebben iets opgevangen van het verhoor bij Pilatus, een koning, oom koning. Daar kunnen ze een leuk spelletje mee spelen. Ze doen hem een rode soldatenmantel aan. Ze vlechten een kroon van doornen en slaan hem op zijn hoofd. Ze geven hem een rietstokje in de hand. Wees gegroet, gij koning der Joden. En toelopende, niet één keer, maar zo omst de beurt, toelopende naar hem toe, slaan ze me met vuisten de soldaten, de krijgsknechten, in het gezicht. Hij had al slagen gehad bij de Joodse raad, maar nu deze sterke kerels, vertegenwoordigers van deze wereld, die in het boze ligt. De mannen die voor geen klein geruchtje vervaard zijn. Ze slaan in het gezicht. Ziet de mens, die geen mens meer is. Ik ben een worm en geen man. Het bloed loopt over zijn aangezicht. Het speeksel bedekt hem. Bloeduitstortingen. Ogen die bijna niet meer kunnen zien. Van de slagen en van de tranen. Zo verdorven was zijn gelaat. Het was geen mens meer. Geen man. Maar een worm. Een spot en smaad van mensen. Wij weten het niet. Het is een wonder. Wij doorgronden het niet. Maar er zijn er die zijn ontzet geweest. Misschien staat er een enkeling tussen de scharen. Van de volgelingen trouwens. Hoeveel zullen erbij geweest zijn die op de een of andere manier van deze knecht hebben geprofiteerd. Die beter zijn geworden. Er zijn vrouwen bij. En jongens en meisjes. En ze slaan erop los. De soldaten. Het is geen gezicht meer. Hij heeft geen gezicht meer. Dat wil zeggen. Zo verdorven was zijn aanzien. Zo kapot gemaakt. Dat de mensen dachten, dat is geen mens meer. Zijn gedaante, meer dan van andere mensen, kinderen. Zijn gedaante was zo, wil dat zeggen, dat er niemand op de aarde was die er zo uitzag. Ontoonbaar. Ik weet wel, er is heel wat afgeleden op de aarde. Maar hij is de heilige. Hij is de afgescheidene van de zonde. Van de zondaar. Hij heeft geen bedrog in zijn mond gehad. Dat betekent dat hij het alles als de zuivere. De enige geborene van de Vader. De eerstgeborene van Maria. Zo heeft hij het geleden. En hij lijkt geen mens meer. Aan alle kanten. Geweldig aangerand. En fel geprand. Pilatus, een harde, ruwe kerel. Die het niet al te breed heeft, want zijn vrouw heeft ook al een boodschap laten brengen. Kijk uit, man. Kijk uit, hoor, met die rechtvaardige. Ik heb in mijn dromen te kwaad gehad met die man. We zondigen hier ze niet aan. Zijn meelij zal niet zo groot geweest zijn. Maar hij is wel een beetje bang. Bang voor deze mens, die geen mens meer is. En bang voor de wraak van de goden. Hij grijpt de gelegenheid aan. En hij laat Jezus daar op het terras. Waar je het gezicht hebt op de stad. koningsstad. Hij laat hem naar voren komen. Ziet de mens. Hoe bedoelt hij dat dan? Is die man zo ontdekt dat hij denkt, ach, ach, wat is een mens toch? Of heeft hij zo'n meelijd? Ach, wat betekenen voor hem een paar doden meer of minder? Hij heeft er al zoveel om laten brengen. Nee, weet je wat hij bedoelt? Zijn gedaante was zo van die aard, zo geschonden, zo vernield, daarbij blonk er niets in zijn manier van optreden uit dat hij een staatsgreep wilde doen. Pilatus bedoelt: mensen, wees nou sterk. Wat moet zo iemand nou? Dan kun je het er zo wel zien. Je kunt toch zo wel zien dat dat geen aspirant koning is. Heb je het niet gezien? Daar staat hij met die rode mantel en die doornenkroon op. Hij zegt niks. Hij doet niks. Hij verwenst niks. Hij roept geen getrouwen op om zijn lijden te wreken. Niks. Zie de mens. Ik denk dat er iets in zit van: mannen, dat is toch geen mens meer. Moet die nou nog aan het kruis? Moeten we nog één stap verder gaan? Het is geen mens meer. Hij heeft geen gedaante, hij lijkt niet meer op een mens. Alles is verzwollen, bebloed. Het is niks. Het is nooit wat geweest met hem. Maar nou, het is toch nou helemaal niks meer met hem. Zie de mens. Die kun je toch wel laten gaan. Laat die man nou maar naar huis gaan. Laat hem maar op de grond gaan liggen. Misschien gaat hij toch wel dood. Maar gevaar hoef je er niet meer van te duchten. Je hoeft nooit bang te zijn. Maar de overpriesters en de schriftgeleerden, daar zie je het satanische van de haat. Zij begonnen te roepen: kruis hem, kruis hem. Het is niet genoeg. En ze steken het volk aan. Laat hem gekruisigd worden. En duizenden mensen die even in twijfel hebben gestaan. Het is toch wel erg. Het is toch wel erg. Een ander die het even te machtig wordt, zo verdorven was zijn gelaat, en die nog denkt hoe die op gratis brood getrakteerd werd en vis. Die goede oude tijd. En een ander die denkt hoe zijn neefje, die door de duivel verscheurd werd, opgeraakt werd en teruggeven. Even krijgen sommigen het te kwaad. Maar daar zie je het drijven van de Satan. Daar zie je de slavernij van de mens. Daar zie je dat hij minder is dan niet een ijdelheid. Hij deint mee. En het geroep wordt sterker. Kruis hem, kruis hem. Meer dan van andere mensen. Hij leek er niet meer op. Hij staat daar als het uitvaarsel. Als, ja, als een vuilnisvat waar iedereen denkt alles in te kunnen gooien. Alles naartoe te kunnen werken. Speeksel en slaag, alles voor hem. Zie de mens. Daar hoef je niet bang meer voor te wezen, mannen. Toe, strijk eens over je hart. Dat ik hij van die meezingen, die daar reist werelds rijkstroom was. Deze woningen behagende. Zie de mens. En nu het wonder. Het is allemaal een wonder. Alzo zou hij veel heidenen besprengen. En genadig dat hier heidenen worden genoemd. Misschien in verband. Van wat de apostel eenmaal zei na de maal, gij u de woorden des eeuwige levens niet waardig keurt, keren wij ons af en gaan naar de heidenen. Maar zeker is het, wat diezelfde profeet heeft mogen zeggen, Vader heeft gezegd, het is te gering dat ge mij een knecht zoudt zijn om de verloren stammen van het huis Israëls weer te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Alzo, dat wil zeggen, zoals die daar staat. Zoals het bloed wegspat onder de slaag, onder de geeseling. Zoals de leven, zou je zeggen, wegspat met het bloed. Zijn bloed roept om verzoening. Zo. Zoals die daar als een worm gaat, staat en hangt. Zoals die vernederde, die smartdragende worm. Zo zal hij zalig maken. In het Oude Testament mocht het bloed niet gebruikt worden. Dat werd gesprengd bij het altaar. Op grote verzoendag bij de ark in het binnenste heiligdom. Maar je moest er wel afblijven. Waarom? Ja, ik weet wel, in het bloed is het leven. Maar er is meer. Wij hebben geen aandeel in de verzoening. Wij niet. In dat dier wat daar geslacht werd. Bij een melaat zelfs die gereinigd werd, daar werd er een klein beetje aan zijn rechteroor en aan zijn rechterduim van het bloed gedaan. Maar het bloed van stieren en bokken werd het maar tegen het altaar. Maar nu spat zijn bloed. Ik spreek even zinnebeeld. En hij sprengt het zoals de priester sprengde in het heiligdom. Maar nu sprengt hij het op de heidenen. Op de honden. Op muiters. Op overspelers. Moordenaars. Kortom, de beste en de slechtste heten zondaar. Zo zal hij vele heidenen verstrengen. Veel. Staat niet allen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Wij zitten in de kerk. En de kerk, zegt onze vaderen, is een vergadering van christgelovigen. Wij zijn ook afkomstig van de heidenen. Ja, we sprengen. Hoort, kinderen. Daar mag je aan denken als er gedoopt wordt. En als de avondmaal gevierd wordt. Dat zijn de tekenen en zegen. Maar hij is de zaak zelf, de persoon. Zijn bloed heeft hij gestort, is uitgedreven. En het heeft vele heidenen besprengen. Het bloed der besprenging. Verzoenend, vergevend om te zijn, bedekkend, wachtend en reinigend. Zo, juist, wil Jesaja zeggen, zo zal het zijn, de prediking van de gekruisigde. Van die ontzaglijke lijdensweg. Zo zal die komen in het woord. Tot de heidenen. Vele heidenen, ja, koningen zelfs. We gaan nu maar niet in de geschiedenis. Het heeft geen zin, maar op dit moment en geen tijd. Maar het wil zeggen, het zijn rijk of arm. Kom, luister naar dit woord, koning. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Koningen zullen hun mond over hem toehouden. Hand op de mond. Verbijsterd. Waarom? Daarom zijn ze uitgepraat en uitgewoed, die woedende koningen. Ze worden geconfronteerd met het ondoorgrondelijk wonder. Deze man in zijn ondergang, deze kruisdrager, is Gods knecht, is de koning der koningen en de Heere der Heeren. Zou als het ware de adem in, alsof ze zeggen, wie had dat kunnen denken? In wiens hart kon zoiets opklimmen? Wij dachten, wij meenden, wij deden. Wij hielden beraadslagingen over oorlogen tegen volken en hun goden. Wij waren machtigen van deze wereld. Ons kwaad kende geen rust, maar het at altijd bloed, bloed, bloed. Want wij wilden koning zijn en koning blijven. En nu opeens worden ze geconfronteerd met de koning, gekroond met de doornenkroon en met de purperen mantel en dat bespottelijke stafje van riet in zijn hand. Zo staat hij daar, terwijl de soldaten erop losslaan. Als een lam, stemloos. De koning. Ja, ook onder de koningen zullen ze gevonden worden door het bloed. Dan zullen ze hun mond over hem toehouden. Ze zullen hem kussen, hem smekend om de vrede. Koningen zullen hun mond over hem toehouden. Ja, want die het niet verkondigd was, die zullen het zien. Die het niet verkondigd was. Hier merk je dat het verbond van de Heer en Abraham openbaarde breder is dan Abraham en zijn zaad. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Zie op naar de hemel, alzo zal uw zaad zijn, gelijk de sterren ontelbaar. Die het niet verkondigd was. Die zullen het zien. Zien? Jezus Christus voor de ogen geschilderd. Jezus Christus voorgesteld in het woord. Als deze man. Naar Gods hart. Die het niet verkondigd was, die zullen het zien. En die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Verstaan betekent dat begrijpen. Nee, dat betekent ze zullen horen. Ziet mijn knecht. Goede Vrijdag is goed. Niet omdat het allemaal uitloopt op de dood. Maar omdat het door de dood heen naar de heerlijkheid, naar het leven gaat. Wij strompelen wat achter hem aan. Door de trekkende liefde van de Vader. Door de stervende liefde van de Zoon. Door de werkende liefde van de Heilige Geest. Wij zien soms geen doorgang uit de dood, in de ziekte, in de zorg. Dat kan. Maar dit mogen u bemoedigen. Hij is overwinnaar. Hij kon niet door de dood gehouden worden. Christus heeft overwonnen. Gij zult er zeker doorkomen. Door alles heen. Wat u voorkomt en mij als dood, als onherroepelijk, als opgegeven, is het zichtbaar, de dingen die we zien. Maar de werkelijkheid is een iegelijk die het van de Vader hoort, mijn knecht, die zal er doorheen komen. Alles wat zwart is, zal wit zijn. Wat dood is, zal leven zijn. Wat verloren is, zal gevonden zijn. Wat weg is, zal thuis zijn. En thuis komen. Dat is nou een echte knecht. Dat is nou de man naar Gods hart. Hij zal zeggen, straks, Vader, hier ben ik. en de kinderen die gij mij gegeven. Zonder vlek, zonder rimpel, alles bedekt onder dat verzoenende, vergevende bloed. Is het wonder dat de kerk soms zingt: Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bittere zielenood. Opdat ik niet hulpeloos sterf, maar genaamd voor mij verwerf. Duizendmaal, o Heere, zijn u daarvoor lof en eer. Amen.